Nadat de mannen waren overleden en na 10 jaren, want dat is wat er dan staat in vers 4, gingen zij uit van de plaats waar zij geweest waren, vers 7. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar 2 schoondochters met haar. En als ze nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar 2 schoondochters, gaat heen, keert weder en ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Naomi stuurt de Moabitische schoondochters terug naar huis, want zegt ze, ik ga weer naar huis en jullie kunnen beter blijven in Moab. En doe daar aan uw familie of aan uw volk weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden. Aardige uitdrukking, ik probeer hem te onthouden. Want die heb ik nog eens een keer ooit nodig als ik de verweerde keer verdwaal, zoals afgelopen maandag in Emmen. Als ik verdwaal in 1 Petrus 3 en 4, waar staat, en daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd. En woorden van die strekking. En dan moet ik altijd proberen uit te leggen dat het weliswaar aan de doden verkondigd werd, maar dat was toen zij nog leefden. He? Aan hen is eerst het evangelie gepredikt, daarna zijn ze overleden. En dus is aan de doden het evangelie gepredikt. Niet in het dodenrijk, maar in het land der levenden. En dat is wel aardig, want hier is dat natuurlijk ook het geval. Gelijk als gij gedaan hebt bij de doden. Jawel, toen zij nog leefden, uiteraard. Toen hebben ze weldadigheid gedaan. Niettemin, ondanks de weldadigheid, zijn Machlon en Giljon overleden. Hè? Maar verder heeft het met dit onderwerp niet zoveel van doen. Naomi stuurt ze terug en zegt, de Heere geef u dat gij rust vindt in ieder in het huis van haar man. Met andere woorden, zij wensen toe dat ze nog eens ooit tegen een man aanlopen. Nee, om het netjes te zeggen, maar dat ze ooit nog eens een keer getrouwd zouden raken in de toekomst. Ze wensen geluk. En als ze haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden, zodat je ziet dat het echt een afscheid is, want zo gaat dat dan, hè. En zij zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Dus toch maar geen afscheid. Maar Naomi zei, keert weder, mijn dochters, waarom zou gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat ze u tot mannen zouden zijn? En bovendien, vers 12, misschien heb ik ze dan nog in mijn lichaam, maar dan moet je wel erg lang wachten totdat die blage mannen zijn. En dat zou je toch ook niet willen. Dus vooruit maar weer. Dat is vers 12. De mogelijkheid wordt opengelaten, maar de wenselijkheid wordt afgewezen. Zoudt gij daarnaar wachten, vers 13, totdat zij zouden groot geworden zijn, dan konden namelijk de jongere broers van hun, van wijlen hun echtgenoten, alsnog nageslacht verwekken, want dat is nou eenmaal wat in de Mosaïsche wet geregeld wordt. Hè? Als een man overlijdt zonder nageslacht na te laten, dan zou zijn broer voor hem nageslacht moeten verwekken om de familie in stand te houden. Dat wil zeggen om het erfrecht in stand te houden. En daar gaat het dus over, hè, in dit hele Bijbelboek. Dus hier wordt eigenlijk al het leviraatshuwelijk gesuggereerd, maar tegelijkertijd als praktisch onmogelijk beschouwd. En dus zegt zij, niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op, vers 14, en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij, zie uw zwagerin. Dat is dus een goed Nederlands woord, want het staat in de Statenvertaling. Uw zwagerin, uw schoonzuster, is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Machtigen, dat hoeft niet noodzakelijk goden of afgoden te zijn. Het woord betekent nou eenmaal machtigen, maar is teruggekeerd naar het volk en haar goden. Keert ook gij weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten. Spreek mij niet tegen of zoiets. Sta mij niet tegen, val mij niet tegen dat ik u zal verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, dat is de naam van de God van Israël, hè? Jehovah. Alzo doe mij Jehovah en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. En als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op van tot haar te spreken. En alzo gingen die beiden tot zij te Bethlehem kwamen. Dus binnen een dag is dat goed te doen. Met andere woorden, Rut identificeert zich met haar schoonmoeder. Die Naomi is een beeld van Israël als volk uiteraard, van het aardse volk als zodanig. En Rut, die van heidense afkomst is, identificeert zich daarmee. Uw God is mijn God. Als je, dat is tot vandaag nog zo, dat is even buiten de orde, maar wij die heidenen zijn, zal ik maar zeggen, komen tot aanvaarding van de God van Israël. En op die grond zijn wij Israëlieten. Wat voor theologische bezwaren daar ook aan zouden kunnen kleven, want daar hebben wij uiteraard niks mee van doen. En vandaar dat wij die geloven uit de heidenen meer Israël en dus het uitverkoren volk zijn dan de Joden, die immers algemeen ongelovig zijn. Nee, godsdienstig. Maar daar hebben we het niet over. Zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij, zegt de Heer daarover. Hè? Ze zijn een officieel ongelovig volk en daarom niet Gods volk. En hoewel wij eertijds heidenen waren en vreemd dan wel vervreemd van het burgerschap Israëls, hebben wij juist aan het burgerschap van Israël deelgekregen. Dat is onze tegenwoordige positie. Maar het beginsel was altijd al in werking. Nou goed. Dus Rut wordt Israëlitisch en meer bijzonder krijgt deel aan de stam van Juda. Want over die familie gaat het. Bovendien, ik weet niet wat ze allemaal bedacht heeft. Ik weet ook niet wat ze van de schriften wist, overigens. Maar het was toch niet zo'n vreemde beslissing. Want zij had kunnen weten, maar ik weet niet wat ze wist. Pas later begon ze veel te lezen, heb ik begrepen. Ik weet niet wat ze wist, maar ze had kunnen weten dat zij van doen had met de aanstaande koninklijke familie van Israël. Want die familie was het. Nou ja. Die namen staan niet voor niks in Matthäus 1 en ook niet voor niks trouwens in hoofdstuk 4 van dit boek. Dat is uiteraard pas later geschreven om zo te zeggen, want je bent in de laatste verzen natuurlijk enige generaties voorbij. De dagen van Boaz en Rut en Naomi en hoe ze allemaal maar heten. Maar het was de koninklijke familie, want in ieder geval het koningschap zou gegeven worden aan de stam van Juda. En kennelijk was hij hier terecht bij het opperhoofd, of althans, hoe heet zoiets, het hoofd van de stam van Juda, via welk het erfrecht ging. Dat was tevoren al bekend. En koningschap was aan Juda beloofd, dus tenzij anders vermeld moeten terechtkomen bij de oudsten van de stam van Juda. Die familie was dit. Vandaar dat het erfrecht inderdaad ook historisch belangrijk was. Nou, daar gaat het dus ook over. In ieder geval, vers 19, toen zij er te Bethlehem kwamen, oh nee, dat is het lied. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen, en er was voor hen geen plaats in de herberg. Ik denk altijd, ze hebben een herberg moeten zoeken, want ze hadden geen huis, geen... Hoe is het liedje ook alweer? Maar goed. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd en zij zeiden, is dit Naomi? Dat wil zeggen, de hele stad was ervan. Het ging als een gerucht door de stad en ze verbijsterden zich over, wie is dit? Is dat Naomi? Is dat die zoete, die lieve, die vredige en voorspoedige vrouw? Niet voor niks, zegt ze later, noem mij maar Mara. Ze verandert haar naam, noem mij maar bitterheid, want dat is het tegenovergestelde van Naomi, of Naemi. Bitterheid. Vers 20. Maar ze zeiden tot de lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Zo zou je het Joodse volk trouwens in onze dagen ook rustig kunnen noemen. Mara. Bitterheid. Alles kwijtgeraakt. En in ieder geval de man, namelijk de Heer. En menselijke wijs gesproken, zonder toekomst. Alzo kwam Naomi weder en Rutte Moabitische, haar schoondochter, met haar die uit de velden Moabs wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Leuk, hè? Die gerstenoogst speelt natuurlijk hierna een rol, want u weet hoe het gaat, hè? In hoofdstuk 2 vinden wij Rut op de akker van ene Boas. En wat ze daar doet is aren lezen. Van armoede, je moet op een of andere wijze aan de kost komen. En terwijl er gemaaid werd en er nogal wat aren, dan wel halmen op de grond vielen, raapte zij ze op. Dat staat in de Mosaïsche wet trouwens ook beschreven, dat dat mag en zelfs dat dat moet. En dat de maaiers, als ze wat laten vallen, dat de kleine beetje wat achterblijft, ook inderdaad moeten laten liggen. Voor de behoeftigen, die waren dan vrij om het op te lezen. Want lezen, mooi is dat, hè? Lezen, dat is dat woord dat hier gebruikt wordt voor verzamelen. Maar lezen betekent ook inderdaad verzamelen. Hè? Ook het lezen van lettertjes heeft tot doel dat men wat opsteekt. Dat men wat verzamelt. Aan bezit, aan kennis, uiteraard. En dus wordt de aren verzameld, gelezen. Dat is wel aardig voor degenen die gevoel hebben voor magie. Moet ik zeggen, nou ja, als ze dan niks anders te doen heeft en ook niks anders doet dan gerstenaren lezen, dan is het koningschap inderdaad niet zo ver weg, hè? Het is te moeilijk. Gerst is shora. Maar als je het opschrijft, heb je hetzelfde als Sarah. Die van Abraham, weet u wel. En iedereen weet dat Sarah wordt vertaald met vorstin. Want de Sar is de vorst en Sarah is dan de vorstin. En Shora is gerst, wat betekent precies hetzelfde. Het heeft met heerschappij en dus met heerlijkheid van doen. U weet hoe dat zit? Je hebt tarwe, dat is de uitbeelding, even los zo, hè. Tarwe is de uitbeelding van de natuurlijke mens. En gerst is ook de natuurlijke mens, maar nou in zijn hoedanigheid van koningschap. Een hoedanigheid van koning, heeft van doen met heerschappij. Van tarwe staat dat het in de aarde moet vallen en sterven om daarna vrucht te dragen. Het woord tarwe, gita, betekent ook omhakken, afkappen. To cut in het Engels. Gitta is het Hebreeuwse woord. Kitta, zo je wilt. Maar cut is immers afsnijden. Het is ook het woord. Gata is trouwens het woord voor zonde. Dan is het ook mis. Dan is de verbinding verbroken. Het is een woord voor de dood. Je hebt trouwens ook goter. Dat is ook de gt achter elkaar. En dat wordt weer vertaald met een reisje in Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen. Het zat eraan te komen. De afgehouwen tronk van Izi enzovoort. Hè. Dat is tarwe. spreekt over dood en opstanding. En zelfs als over lichamelijke dood en opstanding gesproken wordt, wordt weliswaar graan in het algemeen als voorbeeld gesteld, maar in het bijzonder de tarwe. U weet wel, in 1 Korinthe 15, naar het voorvalt. Tarwe of enige der andere granen. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt, het komt op in heerlijkheid enzovoorts. Maar dat is heel de essentie van het begrip tarwe. En het begrip gerst is daar uiteraard mee verband. Maar het onderscheid is dat gerst staat voor koningschap. De naam Shora wordt trouwens ook gewoon vertaald met haar. Daaraan kan zelfs een leek, een tarwe en een gerstekorrel van elkaar onderscheiden. Althans een haar. Want op de gerst staat een spriet, een haar. Maar haar is de uitbeelding van macht, van kracht, van heerschappij eventueel. Vandaar dat je Shora ook tegenkomt in de bijnaam van Esau, Seir. Die S en die R bij elkaar, dat is het eigenlijk. Hè? De harige, men vertaalt het met ruig, harig. Dat staat voor macht. En wij kennen de combinatie SR, want dat is dan de wortel ongeveer van dat woord voor het gerst. Kennen wij als Sire, Tsaar, Caesar, noem nog eens wat. Hè? Senior, dat weet ik niet. Dat betekent de oudste. Dat is weer wat anders, geloof ik. Maar het is een heel bekend woord voor de machthebber. En daarnaast wordt het woord, de spelling verandert soms een beetje, er staat een andere klinker in, of weet je veel. Maar daarnaast wordt het woord ook vertaald met poort. In de poort komen we namelijk een paar hoofdstukken verder alsnog terecht. In hoofdstuk 4. Dus allemaal hetzelfde woord. Hetzelfde als gerst dus. Hè? De poort, want de poort is de plaats waar recht gesproken wordt. En niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. De poort is ook het middel waarmee het recht gehanteerd wordt. Er wordt namelijk bepaald wie erin en wie eruit mag. Een heerschappij heeft alles van doen, zegt ze dat maar eens in Den Haag. Maar zeg niet dat ik het gezegd heb, ik krijg er last mee. Maar het heeft alles van doen met wie erin en wie eruit mag, want heerschappij houdt in het bewaken van de uit- en ingangen. Vandaar dat de Heer zegt, ik zal uw uitgangen en uw ingangen bewaren. Bewaren wat je leven binnenkomt en wat eruit gaat. Eventueel wat je land of je koninkrijk inkomt en uitgaat, dat is waar het om gaat. En iemand met zelfbeheersing bepaalt zelf wat zijn leven of zijn hoofd of zijn hart inkomt en wat hij er ook weer uitgooit eventueel. Dat is de poort. De plaats van de rechtspraak. Daarmee gewoonlijk ook het paleis. Er is vaak geen verschil tussen. De koning resideert in de poort, het poortgebouw. Nou goed. Maar dat begrip wordt ons hier geïntroduceerd in het laatste woord van Rut hoofdstuk 1. In het begin van de gersttoost. En je kunt ruiken dat het nu gaat over koningschap. Het komt eraan. We zijn in Juda, we zijn in Bethlehem. Gerst. Goed. Hoofdstuk 2. Naomi nu had een bloedvriend, een bloedverwant moet dat gewoon zijn. Vriend is, dat is een raar woord geworden in het Nederlands. Een bloedvriend, een kennis, een bloedverwant van haar man. Een man geweldig van vermogen. Of dat alleen financieel vermogen is, weet ik niet. Dat moet bij de hand een man geweest zijn. Dat betekent zijn naam trouwens ook. Hij was van het geslacht van Elimelech, dat wil zeggen familie van Elimelech in elk geval. Zijn naam was Boaz. Bo betekent dat hij komt. De komende. Denkt u maar aan het sterrenbeeld Boötes. Het is een beeld van de komende, wederkomende, Christus, Bootes. Dat is een Latijnse variant, maar in werkelijkheid, in het Hebreeuws heet hij dus gewoon Bootes, heet in het Hebreeuws dus gewoon Boas. Dat sterrenbeeld ook, hè? Is gewoon Boas. De komende, en as is uts, us, dat betekent kracht. De komende sterke. Denk maar aan koning Uzia. Mijn kracht is, ja, is Jehovah, enzovoort. De komende sterke. Dat wil zeggen, degene die komt met grote kracht, iets vrijer vertaald. En u begrijpt dat de man natuurlijk gewoon een beeld is van de Messias. Daar gaat het toch over. We zijn in Bethlehem, we zijn in Juda, we zijn bij het erfrecht. Dan gaat het dus over de komst van de Messias. En die wordt ons hier geïntroduceerd, dat wil zeggen via dit beeld. Maar hij wordt ons geïntroduceerd in deze figuur van Boas. Die wordt even genoemd, want hij maakt nu in wat er nu volgt deel uit. Hij maakt deel uit van het decor, om zo te zeggen. De man, Boas, heeft een akker. En daar is de gerstenoogst. En daar loopt Rut tussen de maaiers. Rut de Moabitische zeide tot Naomi: laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen. Achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. Dat woord kent ze goed trouwens, genade. Het wordt nog een paar keer gebruikt. In wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeiden tot haar: ga heen, mijn dochter. Ze ging heen, kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bijgeval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. Dat wil zeggen, ze kwam terecht zonder verder iets over te weten. Ze was ook maar een allochtoon van afkomst. Maar ze kwam terecht op een deel van het veld, een deel van het veld van Boas, de man die in ons in vers 1 werd geïntroduceerd, die van het geslacht van Elimelech was. De familie van Elimelech betekent dat gewoon, hè. Geslacht is niet noodzakelijk nageslacht. Geslacht is gewoon familie. Heb je het woord familie wel eens gelezen in de Statenvertaling? Nou dan. Dat heet geslacht. Het kan net zo goed het voorgeslacht zijn als het nageslacht, overigens. Hè? En Boas, daar kom ik straks op terug, want als u het mij vraagt, het waren gewoon broers. Nou ja, voor alle praktische doeleinden, Elimelech en Boas waren broers. Staat er later namelijk, hè. Maar goed, hoewel dat ook een rekbaar begrip is, maar het maakt voor ons verder niet uit. In de Bijbel heet het zo. Ze kwam terecht in het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem, uit de stad zullen we dan maar zeggen, maar let op, staat niet uit de stad, kwam uit Bethlehem. Bethlehem, daar gaat het om. Bethlehem is het broodhuis en brood wordt gemaakt van, nou ja, tarwe of enig der andere granen, in dit geval gerst. Je bent helemaal thuis hier, het brood, gerstoogst enzovoort. Boas kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers: de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem: de Heere zegene u. Want ze gebruiken de naam van Jehovah in de groeten. Zo begroeten ze elkaar met de naam van Jehovah. Mooi, vind ik dat. Daarna zei de Boas tot zijn jongen die over de maaiers gezet werd: wiens is deze jonge vrouw? Ja, is hier iets moois aan het ontstaan, denk je dan, hè? Aan het ontkiemen, dan wel opbloeien, heet dat, hè? En daar komt de romantiek om de hoek. Maar ja, misschien wil hij alleen maar gewoon weten wie er op zijn terrein liep, hè? Wie heb ik nou op mijn erf? En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. Uit de Araba. Uit de diepte. En ze heeft gezegd: laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Ze is niet veel thuis, ze is altijd hier. Toen zei de Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Dat wil zeggen, hoor wel, luister naar mij. Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden, onder mijn maagden. Dat is uiteraard het vrouwelijk personeel dat kennelijk ook daar op die akker aan het werk was. Bij het maaien of verzamelen. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat zij maaien zullen en gij zult achter haar lieden gaan. Hebben die jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Ze zullen u niks doen, ik heb ze opdracht gegeven. Als u dorst, zo gaat tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Want niet alleen eten, maar ook drinken is voorhanden. U weet wel, het brood des levens en het water des levens. Om niet, hè? Dat God uit genade u biedt, juist. Toen viel zij op haar aangezicht. Ik heb het niet nagelezen. Maar als van Abraham staat dat hij op zijn aangezicht viel, want het staat er in Genesis, heeft men mij verzekerd, dat Ouweneel daarvan beweert, dat dat vallen in de geest is. Zodat bij nader inzien vallen in de geest toch in de Bijbel voorkomt. Ik vind die dingen heel triest. Er zijn mensen die dat trappen daar ook gewoon in. Toen viel ze op haar aangezicht, wil gewoon zeggen dat ze op de grond ging liggen, that's all. En als Abraham op zijn aangezicht viel, dan wil gewoon zeggen dat hij op de grond ging liggen. En bovendien van oudsher het iemand eer bewijzen, iemand erkennen als meerdere, deed men zo. Plat, lang uit. Met armen en benen gestrekt, plat op de grond. Dus de ultieme buiging en daarmee onderwerping. En dat, daarvoor wordt dat woord vallen gebruikt. Dat is het dan. Toen viel zij op haar aangezicht, niet ze werd onwel of ze viel buiten westen of raakte bewusteloos of weet je veel wat. Ze boog zich te raden namelijk, staat er ook achter. Zo doet men dat, komt in de Bijbel vele malen voor. Toen viel ze op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zei tot hem, waarom heb ik genade, kijk, komt het woord weer, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben, een allochtoon ben. En Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. Leuk, hè? Ze is gegaan naar een volk dat ze van tevoren niet kende. Maar toen Abraham uitging uit Ur der Chaldeeën, dat is het begin van de geschiedenis van Israël, maar dan ook het allereerste begin daarvan, ging hij uit naar een land dat hij niet kende. Loop ik met gesloten ogen, zei Jacqueline van der Waals, naar het onbekende land. Dat is wat elke gelovige doet als het goed is, als ze gehoor geeft aan het woord des Heren. En dat is precies wat zij deed. Het is nogal Israëlitisch eigenlijk, hè? Historisch gezien. Nou goed. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om een toevlucht te nemen. Want in die dagen werden allochtonen geacht te integreren. Te assimileren, of hoe dat maar heet, kunt toetreden tot een volk, maar dan moet je ook komen tot onderwerping aan de God van het volk. Dan moet je aan de mores, aan de zeden aanpassen uiteraard, want dat is wat in de praktijk een volk tot volk maakt. En wat, dat maakt dus ook één samenleving. En zo wordt het vastgesteld. Ze is gekomen tot de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen zij gekomen is om toevlucht te nemen. En zij zeiden, laat mij genade vinden. Alweer. Genade. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt. En terwijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, ja, dat is ongelukkig, hoewel ik niet ben. Gelijk een in de dienstmaagden. Wat er feitelijk staat, is iets als, o, mocht ik zijn, gelijk een uw dienstmaagden. Dat is wat ze vraagt, dat is wat ze zou willen. En dat is ook wat Boas al gezegd heeft, al in vers 8. Gij zult u houden bij mijn dienstmaagden. En hier aanvaardt Rut dit aanbod van Boas, o, mocht ik zijn, gelijk een uw dienstmaagden. Dat is wat ze vraagt, dat is wat ze zou willen. En dat is ook wat Boas al gezegd heeft, al in vers 8. Gij zult u houden bij mijn dienstmaagden. En hier aanvaardt Rut dit aanbod van Boas, o, mocht ik zijn, gelijk een uw dienstmaagden. En het wordt bevestigd, als het nu etenstijd was, ja, je bent in Bethlehem, er is sprake van gerstenoogst, dus wat gaan we doen? Eten. Logisch. Als het nu etenstijd was, zei de Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop u beter in de, nou ja, azijn vooruit. Het zal wel wijn zijn, gewoon, hè. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers en langde haar geroost koren en zij at en werd verzadigd en hield over. Zij zit aan de tafel van Boas. Aan die van de Heer. Zij zit bij hem aan en hij zorgt voor haar. Dat is toch wat uitgebeeld wordt. Rut als uitbeelding van een gelovig overblijfsel van Israël. Zie. En ze werd verzadigd en hield over. Die uitdrukking lezen we hier niet voor het laatst in de Bijbel. Dat men verzadigd werd en overhield. Hè? Soms nog korven vol. Nou goed. En als ze opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongen, zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Met andere woorden, ze kon net zoveel krijgen als ze hebben wil. Net als bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, de wonderbare spijziging. Er was zoveel iedereen maar wilde, dan was er nog over. En net als bij het manna, er was zoveel iedereen maar wilde, en dan was er niet over. Maar er was wel zoveel men maar wilde. En hier ook, ze krijgt alle vrijheid. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen, en laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Enzovoorts. U begrijpt het, zij kwam uit de Araba, een uitbeelding van de dood. En wat vindt ze hier? Leven. Precies. Ja, daar gaat het over. Nou goed, vers 17, alzo las zij op in dat veld. En als wij oplezen, lezen wij niet Aren misschien, laat staan Gerst, maar wij lezen gewoon de Bijbel. En wat krijgen wij? Leven. En er is voor iedereen genoeg. Van het brood des levens, dat woord des levens, dat uit de hemel is nedergedaald, dat de Heer aanreikt, de Messias. Enzovoorts. Zo werkt het. Alzo las je op in het veld tot aan de avond, heel de dag, en ze sloeg uit wat ze opgelezen had, en het was omtrent een Eva Gerst. Vers 17. Een eva, dat is een inhoudsmaat, dat begrijpt u. Het had ook een gewicht kunnen zijn, dat kun je zo niet zien. Maar het schijnt een inhoudsmaat geweest te zijn. Het probleem is alleen dat we nog steeds niet weten hoeveel een eva dan zo ongeveer is. Er zijn twee varianten. De grote of de kleine eva. De een is iets van 21 liter... En de andere is iets van in de 30. De ene is 21,8 liter en de andere Eva is 36,4. Men is het er niet over eens. Maar de aardigheid van het woord Eva is dat datzelfde Eva ook functioneert als vragend voornaamwoord. Dat is wel aardig. Want ik noemde in het voorbijgaan even het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dat noemde men man, want men wist niet wat het was. Maar man is ook, behalve de aanduiding van dat spul. Het is eigenlijk alleen maar een vragend voornaamwoord. Zij noemden het man, want ze wisten niet wat het was. Het is een vraag. Dinges, wat is het? En hier ben je weer bij brood, in dit geval bij gerst. En het wordt verzameld en het is een Eva. En er komt weer Eva, een vragend voornaamwoord. Daarom vind ik het leuk persoonlijk dat we nog steeds niet weten hoe groot zo'n Eva was. Dat is namelijk ook de betekenis van het woord. Wij weten niet hoeveel het was. Maar het zal toch duidelijk zijn dat er dus iets geheimzinnigs is, dat er iets achter steekt. Of zullen we gewoon meteen zeggen dat het gaat om een verborgenheid. Een Eva. Is iets verstopt. Nou, in elk geval, als gerstuitbeelding is van koningschap en het is één Eva, dan gaat het dus om verborgen koningschap en dus verborgen koninkrijk. En daarmee ben je gewoon terecht bij algemeen bekende, onder ons dan, algemeen bekende nieuwtestamentische waarheid. De Messias komt, Messias als een koninkrijk oprichten, maar, en dat is ook het grote dilemma voor de Joden tot in onze dagen, dat koninkrijk is er nog steeds niet. En als Jezus van Nazareth de Messias was, dan wel zou geweest zijn, waar is dan zijn koninkrijk? En al die nieuwtestamentische bijbelboeken geven antwoord op die vraag. Het antwoord is, zijn koninkrijk is verborgen vooralsnog. Het is namelijk beperkt voorlopig tot hemelse dingen. En pas als dat afgerond is, daarna pas zal dat koninkrijk ook op aarde komen. Je leest je meteen in Matthäus 5 of 6, wat is het? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het begint namelijk in de hemel en zo lang is het verborgen en daarna komt het naar de aarde. Verborgen gerst. Verborgen brood trouwens in het algemeen. Brood is wel vaker zoek en ook als het niet zoek is, wordt het toch soms nagevraagd. Is er iemand die brood bij zich heeft, zei de Heer? Niemand? Zoek nog eens goed. Ja, vonden ze een jongetje met 5 broden. Gerstebroden, precies, ja. Ja. 5 gerstebroden en 2 visjes. Het moet ergens toch wezen. En u weet hoe dat is bij de paasmaaltijd van de Joden. Ik vergeet altijd de Hebreeuwse namen daarvoor, want ik ben niet zo thuis in het judaïsme als zodanig. Maar ik weet wel hoe dat gaat, hè. Het brood is zoek. Men zoekt, waar is het brood gebleven? En iedereen weet het, waar het is, maar men doet net alsof het er niet is, hè. En men gaat zoeken naar het brood. En uiteindelijk wordt dan, met veel omhaal, wordt het brood gevonden in het kussen van pa. Want daarin is het verstopt. Nou ja, we zullen het er maar niet verder over hebben. Maar brood is altijd wat mee. Hè? Waar moet je het halen? Als een Jood het u vraagt, zegt hij gewoon in Bethlehem. In het broodhuis. En als je je verbijsterd aankijkt, dan zeg je nou, daar is de Messias geboren. Hè? Weten wij toch allemaal? Waar anders? Maar hij is verborgen. Dat is Eva Gerst. En verborgen koninkrijk. Verborgen leven, maar ook verborgen koninkrijk. Want anders had het ook wel een ander graan kunnen zijn. Nou goed, ze had een omtrent een Eva Gerst. En zij nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had, ook bracht zij voort en gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. Want bij de maaltijd was ook nog wat overgeschoten en ze had het maar meegenomen. Toen zei schoonmoeder tot haar, wat heb gij heden opgelezen en waar heb gij gewrocht? Waar heb gij heden opgelezen en waar heb gij gewerkt? Waar ben je kind, waar ben je geweest? Gezegend zij die u gekend heeft En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had en zei: de naam des mans bij welke ik heden gewerkt heb, bij wie ik vandaag was, is Boas. Toen zei Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij de Heere die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. De doden. Nou ja, aan de familie waarvan een deel is overleden. En gesuggereerd wordt dat aan degenen die inmiddels dood zijn alsnog weldadigheid zal gedaan worden. En dat is ook zo. Want hierbij gaat het dan over dat erfrecht, hè? Goed. Kortom, dubbele punt. Die man is ons nabestaande of naastbestaande. Iedereen die oud-Nederlands leest of ooit gelezen heeft, weet dat na hetzelfde is als naast. De nabestaande is naastbestaande. Kortom, de bloedvriend of bloedverwant uit vers 1. Deze man is ons na of naastbestaande, naaststaande. Hij is een van onze lossers. Hier wordt het keurig vertaald met losser. Want over het recht tot lossing gaat het hierna. Bij andere gelegenheid wordt het woord goel, losser, wordt het woord goel vertaald met bloedwreker. Maar het is precies hetzelfde. Het is namelijk degene die de familie in rechten, dat wil zeggen voor alle juridische zaken en dus voor de rechtbank, kan vertegenwoordigen. Niet als advocaat, maar in de plaats van de familie kan staan. Hij is een van onze goels. Een van onze losters. Daarmee ook bloedwreker. Maar goed, hij heeft rechten en plichten eventueel. En in ieder geval, voor zover een losser al plichten zou hebben, zou het in de eerste plaats zijn in verband met het erfrecht, om het erfrecht veilig te stellen. De familiebezit en dus ook de familie in stand te houden. De laatste variant die ik erop ken is die van 1 Petrus 1, waar staat dat de Heer voor ons een erfenis bewaart in de hemel. En dus, volgende vers, dat hij ons bewaart voor de erfenis. Ik vind hem altijd prachtig, hè? Niet alleen wordt voor ons een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis bewaard in de hemel, maar ook wij, volgende vers, vers 4 geloof ik, ook wij worden bewaard voor die erfenis. Dat is wat de losse doet. De erfenis eventueel terugkopen, veiligstellen, bewaren, maar tegelijkertijd zorgen dat de familie in stand blijft. En dat zal Boas nu ook gaan doen. Want zo gaat het verhaal natuurlijk verder. Hè? Deze is een van onze losses. En Rut, vers 21. Rut, de Moabitische, zeide: ook omdat hij tot mij gezegd heeft: gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleindigd. Met andere woorden, Rut zei: ja, maar hij doet wel zoiets. Hij zorgt voor ons. En heeft de dingen toegezegd en dat soort zaken. Wat er staat is ook. Maar je kunt ook net zo goed met vertalen met bovendien. Daarnaast ook. Bovendien heeft hij tot mij gezegd. Dus de lijkt mij een betere vertaling van ook omdat. Maar goed, bovendien heeft hij gezegd: gij zult u houden bij het personeel en hier blijven tot de oogst verleinigd is. En Naomi zeide tot haar schoondochter: het is goed, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen, anderen dan, in een ander veld. Als je daar blijft, dat is helemaal prima, want daar ben je veilig en wordt voor je gezorgd. En ergens anders, daar heb je geen goeds te verwachten. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas, als vervulling van haar eigen wens uit vers 13. O, mocht ik zijn gelijk een uwer dienstmaagden. Nou, dat mag ze dan zijn. om op te lezen totdat de gerstenoogst en tarweoogst voleindigd waren. En zij bleef, dat wil zeggen, zij woonde bij haar schoonmoeder. Daarna komt de intrige, dat wil zeggen, er wordt iets geregeld. De vrouw was schijnbaar dit zo aan te pakken, daar kan ik niks over zeggen, daar heb ik geen inzicht in. Maar u weet, als het over erfrecht gaat, willen die moeders nog wel eens wat over hoop halen. Daar heb ik nog eens nagevraagd aan Rebecca, in verband met die kwestie van die twee zonen, Isaac en Jacob. Wat gaat doen met de Esau en Jacob, zeg ik iets verkeerd? Oh ja, ik ben helemaal in de war, joh. Ik heb het over Rebecca en Isaac, de ouders van Jacob en Esau. En Esau en Jacob, Jacob en Esau, die verwisseld werden eerst geboorterecht. En Jacob die zich voordoet als Esau. En dan trapt Isaac daarin. En dan daarna lezen we dat Isaac er helemaal niet in getrapt is. Maar dat was een passieve man, dus die liet het zich allemaal aanleunen. Lees het nog maar eens na. Maar heel gedoe. Het was nergens voor nodig geweest, maar het gebeurde wel allemaal. Hè. En hier vinden wij Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat. Ik heb het beste met je voor. Nu dan, is niet Boas, bij wiens maagden gij geweest bent, van onze bloedvriendschap, zie hij, van onze familie, zie hij zal deze nacht gerst op de dorstvloer wannen, want de oogst is wel voorbij, maar nou moet er niet gemaaid worden, maar dan moet er gedorst worden. En er moet gewannen worden, waarbij het kaf van het koren alsnog gescheiden wordt, enzovoort. En de dorstvloer en het wannen zijn begrippen in de Bijbel die geassocieerd worden met oordeel. Dat weet u, hè? Het koren wordt geslagen om het uit het kaf te krijgen. En daarna wordt het zaakje overgegeven aan de wind, de storm, opdat het kaf zou wegwaaien en het koren niet. En zo is het allemaal een beeld van oordeel. U neemt de concordantie, zoekt die woorden maar op. Dorsen, dorsvloer, dorsvlegel, dorswagen en wan. Want het is het ding waar je mee wandt. Hè? Nou, en dat soort dingen meer. Zoek ze maar eens op en u zult zien, je komt het tegen in de profetieën. Uitgebreid. Als uitbeelding van een oordeel gods. Opdat slechts een overblijfsel zou behouden worden. Enzovoort. Goed. Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Vers 3. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Het gebruikelijke recept is dit. Bij Esther vind je ook zoiets. Alleen was het daar niet de dorsvloer, maar vooruit. Hè. Moet toch een beetje een lieflijke reuk worden. Maak u aan de man niet bekend totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. Dus hou je gedekt, eet zoiets. Blijf even uit beeld, low profile. Totdat hij zal geëindigd hebben te eten en te drinken. Ze kent de mannen blijkbaar. En het zal geschieden als hij nederligt. Want daarna wordt het tijd om eerst een dutje te doen, hè. Toch, na het werk, eten, drinken. Dat gij de plaats zult merken, dat wil zeggen dat gij zult opmerken de plaats waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u, zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. Zo van, dan zegt hij wel wat, dan merk je het wel verder. Hè? Goed. En zij zeiden tot haar, al wat gij tot mij zegt zal ik doen. Dat wil zeggen, zich aan zijn voeten nederleggen. Ik hoop dat u de uitdrukking in één klap begrijpt, dan hoef ik er niks aan toe te voegen. Hè? Zij zou zich aan de voeten van de losser zetten, dan wel leggen. Ja. Alzo ging ze af naar de dorstvloer en deed dan alles wat de schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en ze hard vrolijk was, ze kwam weer om neder te liggen aan het uiterste van een hoop. van de korrel. Daarna kwam zij stilletjes in, sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht, in de duisternis, dat die man verschrikte en om zich greep. Kunt u zich voorstellen hoe dat gaat? Er zitten alle mensen te lachen. He? Greep om zich heen en ziet, het was Lea. Oh nee, dat is... Dat was dat andere verhaal weer. Of een ander verhaal. Leuk, hè, dat die dingen vaker in de Bijbel voorkomen. Ja. Nou goed. Die man verschrikte en om zich greep en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, wie zijt gij? Dat is vrij vertaald, is natuurlijk gewoon wat mot dat, hè. Maar... Wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Ze was al onder de vleugelen van Jehovah, de God van Israël. Dat was 2 vers 12. En nu worden die vleugelen genoemd de vleugelen van Boas. Breid dan uw vleugel, dat wil zeggen uw bescherming. Uw zorg, want dat is wat vleugel betekent. Het wordt in verband gebracht met de Godheid. Want vleugel is ook van één vogel uiteraard en dus van een hemels wezen. En daarmee verwijs je naar een godheid. Maar vleugel is in de Bijbel dus ook nogal eens een afgod. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen. Onder mijn vleugels, maar gij hebt niet gewild, Jeruzalem. Enzovoorts. Zodat je weet wat hier beschreven wordt. Hè? Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Met andere woorden, ze doet een beroep op zijn recht tot lossing. Niet iets anders. Het is volstrekt legaal waar het hier om gaat. Hè? Want gij zijt de Goel. Familie dus. En hij zei, gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk. Gij hebt deze uw laatste goede daad, weldadigheid, goede daad, beter gemaakt dan de eerste. De eerste was dat ze kwam aren lezen op het veld van Boas. Dat was heel goed, toch? De tweede goede daad die ze stelt, en daarmee verstandige daad, is dat ze een beroep doet op Boas als losser. Het recht. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk, iemand anders of wat dan ook maar. Haar goede daad bestaat eruit dat ze een beroep doet op Boas dus. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Al wat gij gezegd hebt, hoeveel dat is. Ze heeft alleen een beroep gedaan op zijn losserschap. Breid uw vleugel over uw dienstmaagd uit, want gij zijt de losser. En hij zegt, al wat gij gezegd hebt, kennelijk... Begrijpt hij de implicaties van het geheel? Weet hij wat daarvoor komt kijken? En als hij mij vraagt, ik denk dat de man er al wel eens al een poosje over nagedacht heeft. Hè? Vanaf dat hij haar tegenkwam. Wie is die vrouw? Rut, schoondochter van Naomi. Hey. Familie, losserschap, enzovoorts. En nog zo het een en ander, maar daar komen we zo op. Vrees niet. Leuk, hè? En nu, mijn dochter, vrees niet, vrees niet. Het zijn ook gewoonlijk zo'n beetje de eerste woorden die de Heer tot een mens zegt, hè? Vrees niet. Of een engel. Van Gods wegen. Vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad, mijn volks, weet, heel Bethlehem, weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Daar in ieder geval geen problemen mee zijn. En dan staat er, nu dan, wel is waar dat ik losser ben. Ik ben wel is waar losser. Mooi woord, hè? Wel is waar. Wel is waar. Het is wel waar dat ik losser ben, dat ik Goel ben. Maar er is nog een losser nader dan ik. En let op die woorden, nabestaande, die we er straks tegenkwamen. Maar er is nog iemand die is nog meer na, nog nader. Er is nog een losser nader dan ik. Want in de wet vinden wij beschreven dat losserschap en hoe dat zal werken, het recht tot lossing. Maar wij vinden inderdaad ook beschreven dat iemand van zijn recht van tot lossing kan afzien. Het is niet een plicht namelijk, het is het recht. En dat betekent dat dat recht daarna, als iemand zegt ik maak er geen gebruik van, of ik kan er geen gebruik van maken, wat ook mogelijk is natuurlijk, dat daarna iemand anders, de volgende in de hiërarchie van de familie, dat recht overneemt. Dat kan daarna. En dat is wat we hier dus ook vinden. En Boas zei, ja, dat recht, dat heb ik wel, maar eigenlijk niet. Er is er nog één die boven mij staat. Die eerder in aanmerking komt. Er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over. Hij stuurt er niet midden in de nacht naar huis. Blijf deze nacht over, voorts in de morgen, of daarna in de morgen zal het geschieden. Indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Nou stop ik even bij het woordje goed. Dus straks stop ik trouwens ook al bij het woordje goed. Maar ik zie het nou niet meer staan. Maar het kwam al voor dat hij zegt, goed. Er bestaat namelijk het idee dat dit woord goed de naam is van die andere losser. Dat is op een zijlijn, maar je vindt dat in de Joodse traditie terug. Er staat tof. Dus Hebreeuws zegt goed, tof. Iedereen weet dat, hè? Tof. Dat is goed. Daar staat het woord. Indien hij lost, tof, laat hem lossen. En taalkundig zou dat kunnen, dat hij tof heet. En als het naar het Grieks vertaald zou moeten worden via de Septuagint, dan heet hij Tobias. Top. En dan de Griekse uitgang erachter. Net als Matthias en Zacharias en Josias en wat ze maar heet allemaal. Tobias. Vandaar dat onder de Joden in omloop is het idee dat deze geheimzinnige losser Tobias heette. Ik vind ver gezocht, want ik heb de indruk dat Boas het woord goed nogal eens gebruikt. En daarom valt het mij in dit vers ook helemaal niet op. Maar ik geef het maar voor de statistiek, hè. In ieder geval, die andere losser is wel degelijk goed. Dus zou best kunnen. Alleen hij lost niet. Althans niet Rut. Nou goed, blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden indien hij lost. Tof. Laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, als hij er geen zin in heeft, of als het hem niet uitkomt, of het gewoon niet kan, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft, en dan leg u neder tot de morgen toe. Zoals gezegd, hij stuurt er niet naar huis. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel. Ik weet dat de situatie over het algemeen niet vertrouwd wordt, tot in onze dagen. Ik heb geen reden tot wantrouwen of iets dergelijks. Zij lag neder aan zijn voetdeksel, zoals al lag, tot de morgen toe, tot de andere dag. En hij stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Dat wil zeggen, voordat het mogelijk was, nog zo donker dan dat ze niet ontdekt kon worden. Hè? Het gebeurde in het geheim, dit. Kortom, dit bleef even een verborgenheid. Dat Boas beloofd had haar te zullen lossen. Zonder mekaar. Want hij zeide, het wordt er niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is, et cetera, et cetera. Toen zei hij, geef die sluier eens, die op u is. Ze had dus al die tijd de sluier omgehouden en hier vind je dus alsnog de verklaring voor de vraag, wie zijt gij? in vers 9. De vrouw ging gesluierd, anoniem. Geef de sluier die op je is en houd dien, hou hem eens op. Nou ja, niet op het hoofd, maar met de handen. En zij hield hem en hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar, dat wil zeggen gaf het aan haar, en daarna ging hij in de stad. De sluier ging af en toen kreeg ze gerst. De sluier ging af, en ziet, het was Lea. De sluier ging af, het licht ging op en de sluier ging af. De sluier ging af. Wij waren al even bij Sodom en de vrouw van Lot, heb ik even genoemd. De vrouw van Lot als, zoutpilaar, uitbeelding van het Jodendom in onze dagen, verhard, morsdood. Er is wel wat aan te zien, het is ook een herinnering aan het verleden, maar niettemin gesluit. De vrouw van Lot. Kijk, Lot is namelijk de uitbeelding van het Joodse volk in ongeloof. Een volk bovendien dat deel uitmaakt van de wereld, dat zich in Sodom bevindt, zelfs een vooraanstaande positie in Sodom vervult. Want Lot zat in de poort van Sodom. Die hebben die nog? Was betrokken bij het stadsbestuur. Ik bedoel, had de christelijke partij opgericht, maar maken dus deel uit van de wereld als zodanig. Hoe je dat maar zegt, die begrijp je hopelijk. Maar het woord Lot betekent sluier. Daarmee is hij een beeld van het volk Israël in ongeloof. Verblind en wel. Rut is ook een uitbeelding van Israël, meer specifiek het Joodse volk. Maar hier dan toch gaat de sluier af. Maar dat is makkelijk genoeg. U weet toch wat er in 2 Korinthe 3 staat. Het is verhard geworden, het volk. Maar zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zal de bedekking, de verharding worden weggenomen. En ik roep het Joodse volk, maar ik had net zo goed naar uzelf kunnen verwijzen. Toen u nog geen gelovige was en u las de Bijbel, begreep u er toch ook niks van? Lag toch een bedekking overheen? Maar als je eenmaal tot de Heere bekeerd bent, dat wil zeggen gekomen bent tot de Heer, in onderwerping uiteraard, is hij degene die de schellen van de ogen doet vallen, dan wel die zijn vingers stopt in onze oren om ze te doorboren, of hoe dat maar heten mag, hij neemt de bedekking weg. Men komt eerst tot geloof, dan wordt de bedekking weggenomen. Daarom zou ook in onze dagen het evangelie gepredikt worden aan de Joden. Met als gevolg dat als er al iemand tot de Heer komt, neemt de Heer de bedekking weg en zo'n bekeerde Jood wordt toegevoegd aan de gemeente. Want zo is het vandaag uiteraard. Hè? Zo zou dat gaan. En niet andersom. Maar het is natuurlijk zo, het volk was ongelovig, daardoor is het verblind geworden. En als het tot geloof komt, zal de verblinding weer worden weggenomen. En het volk als zodanig is verblind, en we weten dat dat blijft. Het volk zal niet tot geloof komen, kan ook dus in de praktijk niet, want de Heer heeft gezegd dat het niet zal gebeuren. Het gebeurt pas aan het eind van de 70ste week van Daniël, en dat is nog minstens 7 jaar te gaan, vanaf nu. En waarschijnlijk nog wel meer, dat weet u toch hoe dat zit, hè. Maar wat hier uitgebeeld wordt, is als men komt tot de Heer en een beroep doet op zijn beloften. Als men een beroep doet op zijn losserschap en zijn recht tot lossing, zal hij zich melden en zal zeggen, oké, dat ga ik doen. Maar dan gaat meteen de sluier af en daarvoor zal men ook gezegend worden. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zouden inderdaad verwerpen deze schandelijke bedekselen. Dus 2 Korinthe 4, vers 1. Wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. En zo komen wij tot de Heer. En waar we hem kennen van aangezicht tot aangezicht, omdat de bedekking weg is, zullen wij in gedaante veranderd worden. Het initiatief tot wegnemen van de sluier komt van Boas, maar het moet het zelf doen. En zo is het met ons ook, en zo is het met het Joodse volk ook. De Heer zegt, sluier weg. Doe nou eens alles weg wat over die Bijbel en over je hart heen gelegd is. Geef die weerstand nou eens op. Ik ken iemand die besteedt zijn hele dag al zijn tijd, al jaren inmiddels, aan het bestrijden van Appel en Haneveld en zijn opvattingen. En hij heeft geen ander argument dan dat wat ik leer, dat komt niet voor in de kerkelijke traditie en staat niet in de geloofsbelijdenis en je vindt het niet bij de oudvaders enzovoorts. Hetgeen op zichzelf ook al onwaar is, maar vooruit. Wat een argumentatie. Gaat er niet om of het deel uitmaakt van de traditie of of de oudvaders erover geschreven hebben. Het gaat erom of het Bijbels is of niet. En de man die zei, het is waarschijnlijk onmogelijk om de Bijbel onbevooroordeeld te lezen. Het wordt hoog tijd dat die man al die bedekkingen nou eindelijk eens een keer wegdoet. Want het kan wel, natuurlijk kan het wel. Je doet gewoon alles weg. Je komt tot de Heer, zonder reserve. Weg met die sluier. En hij geeft je leven. Nou ja, hij geeft je het woord. En zelfs heerlijkheid. Dat wil zeggen, hij doet ons delen in zijn heerlijkheid, in zijn koningschap. En dus hij geeft ons gerst. Hoeveel maten gerst? 6, prima. 6, staat er toch? Vers 15. 6 maten gerst. 6 staat voor de mens. Maar meer specifiek natuurlijk voor de mens bij uitstek, namelijk de zoon des mensen. Getal 6 in de Bijbel is een messiaanse aanduiding. De 6 is de mens en dus de zoon des mensen. De zoon des mensen is de Goël van heel de mensheid. De losser, het hoofd van heel de menselijke familie. En de 6 blijft ook hier in de familie, want we komen de 6 daarna tegen in de historie als de Davidster. Dan wel als het zegel of teken van Salomo, wat het maar was. In werkelijkheid, het is het teken, het logo van de zoon des mensen. 6. Gerst, heerlijkheid. Maar ook losserschap. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide, wie zijt gij mijn dochter? Dat wil zeggen, hoe is het gegaan? Wie zijt gij? Wie, als het Duits was, betekent het hoe, en dat betekent het hier ook, hè? Hoe zijt gij? Hoe ging het? Mijn dochter. En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij, deze 6 gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij, zit mijn dochter, vertaald met zit stil, maar het is hetzelfde als het woord rust in vers 1 van dit hoofdstuk. Zitten is rusten en rusten is zitten. Rust, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want hoe dan ook, wacht nou maar af, nu komt het goed, de man heeft beloofd. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Er zal werk van gemaakt worden. En daarna komen we op het hoogtepunt van de geschiedenis, uiteraard. Leuk is dat. En nu waren we speciaal voor de laatste samenkomst. Alleen voor degenen die blijven.